Twee mededelingen, gemeente. De eerste is dat we u herinneren aan de dienst van morgen, nieuwjaarsdag, die om 9:30 zal beginnen. En in de tweede plaats wordt u meegedeeld dat twee jonge mensen voor de kerkenraad schuldbelijdenis hebben afgelegd voor de zonde tegen het 7e gebod. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 84 de beide eerste versen, Psalm 84 vers 1 en vers 2. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het tweede vers, zelfs vindt de mus een huis, o Heere. Het eerste en het tweede vers van Psalm 84.
Thank you.
Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren en daarna zingen we uit Psalm 119 het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heren, opdat ik leef uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels op doe klaren. Psalm 119 vers 9. Daarna lezen we uit het woord van God de geschiedenis van het kerstevangelie. Lucas 2, het 21ste vers tot en met het 39ste vers. Lucas 2, de versen 21 tot en met 39, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 9e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanaf het 21ste vers. En als de acht dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen naar een reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan, in vrede, naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze te dierzelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerde zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan, gemeente, bij de versen 22 tot en met 24 uit dit tweede hoofdstuk van het evangelie van Lucas. Lucas 2, de versen 22 tot en met 24, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen luidt: en als de dagen van haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij zijn deze morgen samengekomen op deze laatste zondag van het wegebbende jaar. U hebt ons gespaard over de gladde wegen, zodat we hier veilig en wel mochten komen, en dat we toch met een behoorlijk aantal hier mochten zijn, ondanks de toestand van de wegen en van het weer. Wij zeggen uw naam daarvoor eerbiedig dank. Heere, wil u geven dat wij voor alles wat u geeft ook dankbaar mogen zijn. Wij kunnen aan de zegeningen van u zo heel makkelijk gewoon raken, en de zelfsprekendheden stapelen zich soms in ons leven op. Dat is zonde, want in het licht van uw woord is niets vanzelfsprekend. En we belijden het voor u op deze laatste zondag, die ook de laatste dag is van het jaar. Heere, vergeef. Vergeef ook dat we vaak zo vanzelfsprekend leven, wij allemaal. en zo weinig oog hebben voor de gaven, de onverdiende zegeningen die u tot in het allerkleinste toegeeft. En nu is het geen kleine zegen van morgen die we ontvangen, dat we uw woord ontvangen mogen, dat u het nog onder ons gelaten hebt en dat we vanmorgen het woord mogen overdenken. Heere, wil u geven dat we uw zegen daarin mogen zien, maar wil u ook, wanneer dat niet zo is en we vanmorgen zomaar uit gewoonte onze plaats in de kerk innamen, zo met uw geest en met uw woord tot ons komen, dat het een wonder mag worden dat we er nog zijn, dat het een wonder mag worden dat we uw woord nog bezitten en dat ons de weg om behouden te worden nog gepredikt wordt. En dan gaat het vanmorgen over een kleine geschiedenis, een geschiedenis in de schaduw. Iets waar we misschien nauwelijks op letten wanneer we het kerstevangelie lezen. Iets waar we misschien nog nooit een preek over gehoord hebben. En toch, een woord waarin zo duidelijk uitkomt dat gij, o Heere Jezus Christus, toen ge gekomen zijt hier op aarde, geworden zijt onder de wet. En dat met u als kindje gedaan moest worden naar alles wat de wet beval. En als we vanmorgen heel eenvoudig willen nadenken wat dat betekent. Wat de wet betekent voor ons en voor u, o Heere Jezus Christus. Hoe wij aan die wet nooit kunnen beantwoorden en de geboden van die wet en de inzettingen van die wet ook nooit kunnen vervullen. Hoe de wet ons aanklaagt, ons schuldig stelt, ons laat zien dat wij mensen zijn, Adams kinderen. Maar dat u van het begin van uw leven afgekomen zijt om de plaats van mensen die de wet hebben geschonden in te nemen en die wet te vervullen. Heere, dat zo uw naam, die naam Jezus, zaligmaker, vanmorgen ook uitgespeld mag worden in de prediking. En dat we zo als jongeren en als ouderen mogen zien hoe nodig het is om u te kennen. En laat dan de prediking van deze morgen een spoorslag, een aansporing mogen zijn, ook op deze laatste dag van dit jaar om u de Heere te zoeken. Heere, wil u geven dat het op onze harten gegrift, in onze zielen gebrand mag worden. Met het vuur van uw geest. En wil u ons zegenen in het luisteren en in de bediening van uw woord. Zegen ook allen die iets van uw genade mogen kennen. Wil u, Heere, geven dat het uitzien en het inwachten van die Heere Jezus Christus bij uw kinderen sterk vanmorgen versterkt mag worden. Wil u geven dat wanneer er veel kennis van de Heere Jezus mag zijn, dat steeds meer zichtbaar mag worden hoe groot Hij is en hoe glorierijk Hij is. En dat u in Hem alles te vinden is wat wij in onze armelijkheid, en dat moeten uw kinderen belijden, in onze armzaligheid nodig hebben. Heere, denk aan ons. Wees u met een ieder van ons. We dragen ook allen aan u op die een moeilijke weg hebben te gaan. We bidden voor allen die rouw dragen en die zeker in deze laatste dagen, nu dit jaar als op zijn sterfbed ligt, denken over degenen die hen ontvallen zijn, dit jaar en de jaren daarvoor. Heere, wil u troost en kracht geven, ook in de wonden die geslagen zijn. Wil u ook zijn met al onze zieken. We dragen heel bijzonder onze oude broeder Talen aan u op, die deze week door een infarct getroffen werd, hersenbloeding, en die heel ernstig is. Heere, wil u, waar hij misschien voor ons heel moeilijk bereikbaar meer is, en waar niets u in de weg staat, wil u aan hem denken en tot hem spreken en hem naar ziel en lichaam voor uw rekening nemen. Ontferm u over haar. Over hem en over de kinderen en over de kleinkinderen en over allen die rondom hem staan. We denken ook aan zuster Bijkerk die deze week in het ziekenhuis een ingreep onderging. En de uitslag is heel ernstig. Wil u, Heere, op haar hoge leeftijd en bij alle pijnen en moeite die zij heeft, genade geven om dit te verwerken en haar bijstaan in deze ogenblikken van haar leven. En bijzonder ook met uw genade haar ondersteunen. We dragen ook zuster Arise aan u op, die in de laatste dagen van deze achterliggende week een ongeluk overkwam, naar het ziekenhuis is gebracht, weer thuis mag zijn, maar heel wat pijn heeft. Heren, we zeggen uw naam dank dat haar leven gespaard mocht blijven. En we bidden of u wilt geven dat ze herstellen mag en dat de pijnen mogen worden weggenomen. Wil u haar gedenken met haar man en met de kinderen? En wil u geven dat ze ervaren mag, ook in deze omstandigheden, enerzijds uw goedheid, dat uw hand was uitgebreid over haar leven, maar anderzijds ook dat ze het van u mag verwachten en dat deze dingen haar mogen uitdrijven tot u. We zeggen uw naam ook dank dat zuster Stolk door de operatie heen mocht komen deze week. Ze is zwak. En dat is ook niet te verwonderen na alles wat ze door moest maken. We bidden u of u haar sterken wilt. En of u ook verder wilt geven dat de operatie het gewenste gevolg mag hebben. Wil u haar nabij zijn, Heren. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen in haar leven. En dat deze omstandigheden ook voor haar persoonlijk gebruikt mogen worden. Denk aan ons alle, Heren. Er kunnen zoveel dingen zijn. Zoveel moeite, zoveel zorgen, wanneer we jong zijn, wanneer we ouder zijn, kleine dingen, grote dingen. Dingen die voor anderen oppervlakkig lijken, waarin anderen niet mee kunnen komen of niet mee kunnen leven. Maar ook dingen die heel ingrijpend kunnen zijn voor onszelf. Laat het zo mogen zijn dat we alles wat er aan moeite en verdriet is van morgen, mogen kwijtraken aan u en mogen overgeven aan u. En wil u zelf, Heren, in de moeite en in de zorgen meekomen. En wil u uzelf verheerlijken in het behoud van zondaar. Wil u ook met ons zijn wanneer er heel veel redenen kunnen zijn om uw naam te danken. Veel voorrechten. Dingen die we deze laatste dag gedenken als hulp bij ziekte. Uitreddingen in de meest letterlijke zin van het woord. Heren, laat het mogen zijn dat al die dingen ons niet van u afdrijven, maar u in alle ootmoed mogen brengen voor de troon van uw genade en ons klein mogen maken. Ook op deze laatste dag van het jaar, nu we in zoveel opzichten de balans opmaken van het jaar wat voorbij gleed. O God, geef dat we u over mogen houden. En nu deze laatste dag van het jaar ook afscheid betekent van dit jaar en we misschien heen zien over een donkere drempel in een toekomst die ons onzeker is, dragen we elkaar aan u op. Heren, u weet ook hoe deze dagen, zo rond de jaarwisseling, dagen kunnen zijn waarin de gedachten zich heel sterk vermenigvuldigen. Dat geldt ook voor ons als gemeente en als dienaar van het woord. Er staat een afscheid voor de deur. En u weet hoe dat leeft in de gemeente. U weet volkomen hoe dat leeft ook in ons eigen hart. Wil u, Heren, ons in deze dagen gedenken. En geef dat alle gevoelens die er kunnen en die er mogen zijn, niet de overhand mogen hebben, maar dat uw woord de overhand mag hebben. En wil u ons helpen, ook bij alles wat in dat opzicht door ons heen gaat. U weet hoe soms de dingen van de toekomst de vorm aan kunnen nemen van wolken. Dat kan voor ons allemaal zo zijn, waar we niet doorheen zien. Maar wil u de wolken verdrijven door het licht van uw genade. En wil u geven, Heren, dat het daarom mag gaan. Ook in deze dienst wil u dan zelf tot ons komen. Dat bidden we niet om iets van onszelf, maar we vragen het in de vergeving van al onze zonden. om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 51, vers 3 en vers 9 zingen we samen. 51, 3 en 9. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 40. En daarvan het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ook vanmorgen hebben we een stukje uit de kerstgeschiedenis opengeslagen. En dit stukje uit de geschiedenis van het kerstwonder blijft vaak in de schaduw. Misschien komt dat omdat dit deel van de geschiedenis niet zo gemakkelijk te begrijpen is. Of omdat we zouden denken dat hier weinig geestelijk voedsel in ligt. En daarom luisteren we wat makkelijker en liever naar een preek over de herders, de wijzen uit het oosten, Simeon en Anna in de tempel. Die geschiedenissen zijn veel makkelijker te begrijpen, ze zijn veel sprekender en veel bekender ook. En dat is waar. Maar toch is het de moeite waard om ook eens te letten op die geschiedenis van de voorstelling van de Heere Jezus in de tempel. En om die geschiedenis is als het ware uit de schaduwen te halen. Er zou wel eens meer geestelijk onderwijs in kunnen liggen dan wij zo bij oppervlakkige lezing kunnen denken. Want juist in dit stukje uit de geschiedenis van de Godsopenbaring wordt ons duidelijk waarom Jezus mens geworden is. Hij kwam namelijk op deze wereld ook om te buigen onder de wet van God. En om die wet van God die door onze zonde geschonden is, om die wet van God te vervullen. Paulus zegt dat in zijn brief aan de Galaten zo heel welsprekend. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon gezonden, geworden onder de wet, geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Christus was dus onderworpen aan de wet. En dat moet vanaf het begin van zijn leven hier op aarde al duidelijk worden. We willen daar samen bij stilstaan en schrijven boven de prediking over dit gedeelte van het woord van de Heere. Christus geworden onder de wet. Allereerst zien we om de wet te gehoorzamen. En in de tweede plaats om de wet te vervullen. Christus geworden onder de wet. Dat is om de wet te gehoorzamen. En in de tweede plaats om de wet te vervullen. Eigenlijk is dat toch een heel ontroerende gedachte, niet? Dat de eerste reis die Maria en Jozef met hun kindje maken, de reis naar de tempel is om het reinigingsoffer te brengen en hun kind aan de Heere voor te stellen. Laten we meteen maar heel nadrukkelijk zeggen, dat was niet nodig geweest. Ze hadden naar de priester die in Bethlehem woonde kunnen gaan. De plaatselijke priesters deden dat ook. Het voorstellen van de kinderen en ook het geld ontvangen voor een offer wat dan later in de naam van die ouders in de tempel gebracht werd. Heel die ceremonie had in Bethlehem afgehandeld kunnen worden. En als Jozef er werkelijk op stond om met het kind naar Jeruzalem te reizen, dan had hij ook een andere vrouw uit de familiekring of uit de bekenden mee kunnen nemen om voor het kindje te zorgen. Dat werd in die dagen zoveel gedaan. Maar we lezen hier met nadruk dat Jozef en Maria naar de tempel gingen toen de dagen van haar reiniging vervuld waren. Dat is 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus. En daaruit blijkt dat er en bij Jozef en bij Maria een geweldige liefde was voor de dienst van de Heer. Ze hadden de inzettingen van God lief, de wet van de Heere lief, want ze wilden met hun kindje handelen naar de wet van de Heere. En ze hadden het heiligdom, de tempel lief, want er was iets in hun hart. Het eerste wat wij met ons kind doen is het gaan naar de tempel. Hoe branden onze genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. Kijk, dat is ook op deze laatste zondag van het jaar een voorbeeld voor ons. De wet van God en de tempel van God namen bij Jozef en Maria de hoogste plaats in. Dat blijkt telkens in allerlei dingen. Is dat ook zo in ons leven? Dat dat het hoogste is, te midden van het vele wat ons leven vult? Wel, wat moest er dan in die tempel gebeuren? Dat wordt ons hier in dit gedeelte van het Lucas-evangelie heel duidelijk gezegd. Eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats het reinigingsoffer. En in de tweede plaats de voorstelling. En dat moet u even goed vasthouden. Reinigingsoffer en voorstelling. Dat zijn de twee dingen die hier beschreven worden en in de tempel gebeuren. Reinigingsoffer, wat was dat? Wel, volgens de wetten van Mozes was een vrouw na de geboorte van haar kinderen, van een kind, onrein. Na de geboorte van een jongetje 40 dagen en na de geboorte van een meisje 80 dagen. Ik heb tot op heden nooit kunnen ontdekken waarom dat verschil in dagen, althans Waarom dat verschil van 40 en 80? Alles wat daarover te lezen is, voor zover ik het gezien heb, zwijgt daarover. Of je vindt de meest wonderlijke fantasieën die niet op de Bijbel gegrond kunnen zijn. Maar in elk geval, er was verschil. 40 dagen voor een jongetje en 80 dagen voor een meisje was de moeder onrein. Daar was dan nog onderscheid in. De eerste 7 dagen na de bevalling was de moeder volstrekt onrein. Mocht ze ook eigenlijk niets aanraken bij wijze van spreken, of ze maakte dat onrein. Maar de andere dagen, de 33 dagen of de 73 dagen daarna, was ze in beperkte mate onrein. Maar al die dagen, dat is het punt waar het om gaat, mocht ze niet in het heiligdom komen. 40 dagen lang bij de geboorte van een zoon en 80 dagen lang bij de geboorte van een dochter mocht een moeder dus niet in de tempel komen, of eerder in de geschiedenis van Israël niet in de tabernakel komen. En pas na die periode mocht ze voor het eerst het heiligdom binnengaan en moest er een offer gebracht worden om haar te reinigen, een reinigingsoffer. En dat reinigingsoffer, u begrijpt dat, dat betekent dat ze vanaf dat moment nu weer rein was. Dat wil zeggen, vanaf dat moment kon ze weer vrijuit de tempel ingaan en was de periode van onreinheid na de geboorte van haar kind voorbij. Nou, wat voor een offer moest er dan gebracht worden? Dat wordt in de wetten van Mozes ook heel duidelijk gezegd. Het offer bestond uit 2 gedeelten. Het bestond uit een zondoffer en dat diende om de onreinheid weg te nemen. En een brandoffer, dat diende om de gemeenschap met God die verbroken was te herstellen. En dat zondoffer en dat brandoffer, dat bestond normaal gesproken uit een duif en uit een lam. Maar als je nou heel arm was en je geen lam kon betalen, want een lam was zeker voor de allerarmste in die dagen toch altijd nog een heleboel geld, dan mocht je dat lam vervangen door een tortelduif of door een andere duif. En dus wanneer je 2 duiven offerde, zoals hier geschreven staat van Jozef en Maria, dan behoorde je bij de allerarmste. Want rekent u er maar op dat Jozef en Maria, die zo leefden bij de wet van de Heere, als ze het geld gehad hadden, dat ze dan niet alleen maar 2 duiven geofferd hadden, maar een duif en een lam geofferd hadden, dat zeker. Calvijn werpt dan tegen, hij zegt, waarom worden Jozef en Maria hier zo arm getekend? De wijzen waren toch bij hun gekomen met goud en wierook en die schatten, weet u wel. En Calvijn komt er dan zo uit dat hij zegt, ja, maar het was maar heel weinig goud wat ze meebrachten en heel weinig wierook wat ze meebrachten. Het ging maar om een teken. Met alle grote respect voor Calvijn, en u kunt weten hoeveel respect ik voor hem heb, ik geloof er niets van. Ik denk dat Calvijn de zaak in die zin verkeerd ziet hier, dat de wijzen nog niet gekomen waren. En dat we aan moeten nemen dat na die reiniging Jozef en Maria eerst nog naar Bethlehem teruggereisd zijn. En toen naar Egypte gevlucht zijn. En toen pas naar Nazareth gegaan zijn. En dat wat staat in vers 39 dus een hele verkorte beschrijving is van wat er werkelijk gebeurd is. Zolang als de wijzen nog niet gekomen waren, waren Jozef en Maria dus arm. En zelfs een klein stukje goud, dat zeg ik nog maar met betrekking tot die uitleg van Calvijn, zelfs een klein stukje goud was al afdoende geweest om een lammetje te kopen. Maar ze hadden het niet, ze waren arm. En daarom niet een duif en een lam, maar 2 duiven. Het armenoffer, dat brachten Jozef en Maria. Nou, en dan moeten we ook nog iets zeggen natuurlijk over die andere ceremonie die plaatsvond in de tempel. Die andere ceremonie, dat was de voorstelling in de tempel. En tegenwoordig wordt dat in sommige kringen ook gedaan, vooral in kringen waarin je de kinderdoop niet hebt. Nou, dan willen ze toch iets doen met de kleine kindertjes, vooral in bepaalde pinkstergemeenten. Dan wordt het kindje, wanneer het voor het eerst meegaat naar de kerk, wordt het aan de Here voorgesteld. En dat is dan zo meestal, er zijn verschillende vormen voor, maar dat de vader en de moeder op een gegeven ogenblik, aan het begin van de dienst, gevraagd wordt door de voorganger om naar voren te komen, en dat ze hun kindje dan in het midden van de gemeente opheffen. En dat geldt als een teken van dankbaarheid. Ze heffen het op en ze dragen het op aan de Here. Er wordt dan gebeden. En er wordt dan ook een zegen uitgesproken. Het is eigenlijk meer een ceremonie van dankbaarheid, waarbij het kind wordt opgedragen aan de Here. Maar gemeente, zo mogen we de voorstelling van de Here Jezus in de tempel niet uitleggen. Want wat hier gebeurt met het kindje is niet een teken van dankbaarheid. Natuurlijk waren Jozef en Maria ook dankbaar. Maar die ceremonie die hier plaatsvindt, moet u lezen natuurlijk in het licht van het Oude Testament. En dan heeft die hele handeling die hier in de tempel gebeurt een totaal andere achtergrond. Er staat in de Bijbel, de kinderen kunnen dat weten, want het is op de zondagsschool vast verteld, dat toen de Israëlieten uit Egypte gingen, toen werden alle eerstgeborenen in het land gedood. De eerstgeborenen van de mensen, de oudste zoon van Farao, de oudste zoon van al zijn hovelingen, maar ook de eerstgeborenen van de dieren, het oudste dier wat een moederdier ter wereld gebracht had. Alle eerstgeborenen werden gedood. Alleen de eerstgeborenen van Israël niet. En toen heeft de Heere gezegd, u kunt het lezen in Exodus 13, dat al de eerstgeborenen in Israël de Heere heilig moesten zijn. Dat wil zeggen, uit dankbaarheid, dat de Heere die eerstgeborenen uit Israël niet heeft gedood toen die nacht, moesten de eerstgeborenen aan God toegewijd worden. Kijk, en dat betekende eigenlijk, als we dat proberen wat uit te werken, dat betekende eigenlijk dat die op een bijzondere manier in de dienst van de Here zouden staan. Maar weet u, er is nog wat gebeurd in die periode dat Israël Egypte uittrok en door de woestijn reisde. Toen zijn ze bij Sinaï gekomen en toen hebben ze het gouden kalf gemaakt. En toen is Mozes van de berg gekomen en die heeft een geweldige prediking in de naam van de Here tegen dat gouden kalf gehouden. En dat gouden kalf is verpulverd en vermalen en de Here heeft het volk gestraft. En toen heeft de Here gezegd, het was wel zo dat de eerstgeborenen mijn dienstknechten moesten zijn. Heiligt u alle eerstgeborenen. Dat was wel zo. Maar dat hebben jullie nu verzondigd. De eerstgeborenen zijn afgekeurde dienstknechten. Want je hebt een andere God gediend. De eerstgeborenen zijn ongeschikt en onbekwaam om mij te dienen. En nu moet de stam van Levi, die trouw geweest is, die zal mij dienen. Maar nu moeten alle andere eerstgeborenen uit de stammen van Israël geld betalen. Ze moeten losgekocht worden. 5 shekels staat er in de wet. Dat is een klein bedrag. Het loon voor een arbeider voor 14 dagen. Losgekocht worden. Omdat ze ongeschikt zijn voor de dienst van God, moeten ze losgekocht worden en dat geld gaat naar de levieten en naar de priesters, die geschikte dienstknechten voor de Here zijn. Dus zo stonden Jozef en Maria daar in de tempel. met het armenoffer voor de reiniging. En met die 5 shekels van zilver in hun hand. Om het geld te betalen voor hun oudste zoon. Want die moest losgekocht worden omdat hij een ongeschikte dienstknecht was. Net als de andere Israëlitische jongetjes. Ongeschikt voor de dienst van de Heer. Nou, als we dat zo samen overdenken. En ik moest dat zo wat uitvoeriger uitleggen vanmorgen om de geschiedenis duidelijk te maken. Dan zit daar allereerst een geweldige spiegel in voor ons allemaal, gemeente. Want wat in die wetten van Mozes staat en wat hier met de Heere Jezus gebeurt, dat houdt ons de spiegel voor. Dat houdt u en mij de spiegel voor. En niet alleen de oudste zonen van een vader en van een moeder, maar ons allemaal. En wat zegt heel deze ceremonie in de tempel dan aan ons? Wel allereerst dit, dat wij mensen onrein zijn. Wij worden als onreine kinderen geboren. Want anders had dat reinigingsoffer niet gebracht, behoeven te worden. En dat onrein zijn, dat betekent dit. Dat wij zelf onrein zijn. En dat onze moeder en dus ook onze vader onrein zijn. Het is zo opmerkelijk dat in sommige handschriften van Lucas 2 niet staat als de dagen van haar reiniging vervuld waren, maar als de dagen van hun reiniging vervuld waren. Meervoud. Dat betekent dus niet alleen Maria was onrein, maar ook het kind. U zegt, hoe kan dat nou? De Heere Jezus was toch zonder zonde? Hij is de mensen in alle dingen gelijk geworden, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën. Uitgenomen de zonde. De Heere Jezus was toch zonder zonde, inderdaad. Maar hij komt op deze wereld om de zonden op zich te nemen. En al heeft hij geen eigen zonde, hij neemt als borg en zaligmaker de zonde op zich. En wordt in die zin zo één met het menselijke geslacht, dat je ook zou kunnen zeggen de dagen van hun reiniging. Onrein, dat zijn wij. Van het uur van onze geboorte en van het uur van onze ontvangenis af. Gemeente, leven we daarbij? Nee, ik vraag niet of u daar 24 uur van de dag over nadenkt. Dat kan niet. Maar wel of dat een plaats gekregen heeft in uw leven. Of dat werkelijkheid geworden is in uw leven. Ik weet het doorgaans als de Heer ons laat zien wie we zijn. Begint hij bij de gewone zonde van ons leven, onze dagelijkse zonde en onze dadelijke zonde. Maar van de dadelijke zonde daalt de Heere af naar het feit dat wij niet alleen maar zonde doen, maar dat wij een zondig mens zijn, een Adamskind onrein. Leest u dat maar eens na in Psalm 51, de psalm die we niet zonder reden gezongen hebben, voordat het woord van God verkondigd wordt vanmorgen. David komt van die hele concrete, verschrikkelijke zonde, als hij tot inkeer komt, tot het besef, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, Heere, ik ben in onreinheid geboren. Ik ben onrein van het uur van mijn ontvangenis af. En dan moeten we dat niet zomaar zeggen en herhalen, omdat dat in onze kringen inderdaad een bekend woord is, een bekende klank is. Maar is dat nu echt doorleefd in ons hart? O gemeente, als het woord van God ons als een spiegel voorgehouden wordt in de prediking, en we gaan ontdekken dat het niet gaat in het woord van de Heere over onze buurman, of over die jongen, of over dat meisje, of over die ouderen in de kerk, maar dat het gaat om ons en over ons. dan ga je ontdekken dat alles wat het woord van de Heere over ons zegt, over u en over mij zegt, waar is. En dat buig je misschien met een snik in je hart en met de tranen in je ogen. En je zegt, Heere, het is waar, ik ben onrein. Wij worden hier in de reiniging en in het reinigingsoffer van de Heere Jezus Christus herinnerd aan onze onreinheid. En daarbij de Heere Jezus blijkt te behoren tot een arm gezin. Armoede was in Israël nog wat anders dan in andere landen en culturen. Armoede stond in Israël altijd in verband met het dienen van de Heere. In het boek Deuteronomium staat namelijk duidelijk dat de Heere ervoor zou zorgen dat wanneer Israël vlijtig in de wegen van de Heere zou wandelen, dat de Heere ervoor zou zorgen dat de armoede zou verdwijnen. Dat de Heere zou zorgen dat er overvloed zou zijn in het land vloeiende van melk en honing. En daarom, als er armoede in Israël voorkwam, dan was dat altijd een teken dat Israël gezondigd had en dat de Heere kwam met zijn gerichten. En als nu zelf een jonge man en een jonge vrouw, allebei uit het huis en uit het geslacht van David, van koninklijke bloede, prinsen uit het geslacht van Isaï, als zij niet meer hebben om te betalen dan een duif, als zij tot de bedelstaf gebracht zijn, wat is het een herinnering aan het feit dat wij arm geworden zijn door de zonde en onszelf van vele gaven hebben beroofd door de zonde. Het is een teken van onze innerlijke armoede. En ook daarin zit een spiegel, hebt u uzelf erin ontdekt? Zegt u misschien vanmorgen, zeg jij misschien, meisje of jongen in de kerk, nu is het jaar ten einde, de laatste dag is aangebroken en ik heb alles wat mijn hart begeert, of bijna alles wat mijn hart begeert, maar in geestelijk opzicht ben ik nog zo arm. Zeggen we het wel eens in stilte, als je je knieën buigt voor je bed, Heere, ik ben zo arm, want ik mis u. Dat hoort de Heere graag, ook van jonge mensen. Ook van kinderen. En dan het derde aspect van die spiegel, weet u wel, het is als het ware een spiegel die drie panelen heeft waarin we kijken vanmorgen. Onrein, arm, ja, en dan ook onnutte dienstknecht, ongeschikt om de Heere te dienen. Want ook voor de Heere Jezus moest dat losgeld betaald worden, die shekels van zilver, waarmee uitgesproken werd, losgekocht om te dienen, omdat ik ongeschikt ben. En dat van de Heere Jezus. Die van den beginne af in zijn hart geschreven had, zie, ik kom om uw wil te doen. Hier wordt al duidelijk, gemeente, dat hij vernederd wordt, want God keurt hem in de tempel af als dienstknecht. En hij moet het losgeld, althans Jozef en Maria moeten het losgeld voor hem betalen. Wat een prediking dat wij niet meer geschikt zijn om God te dienen. Om God te loven. Om Gods eer te bedoelen, om in Gods wegen te wandelen. Is dat wel eens op je afgekomen? Zeker op een dag als deze, waarop we in geestelijk opzicht aan het eind van het jaar de balans opmaken, de rekening sluiten. Ongeschikt om God te dienen. Ik sprak nog niet zo lang geleden iemand, een jonger iemand die vol enthousiasme zei, ik zou zo graag de Heere willen dienen. Prachtig. Prachtig. Dat is altijd een goed verlangen. Daar zeg ik geen kwaad woord van. Maar je moet in het licht van de Bijbel dan ook de vraag stellen als iemand dat zo zegt. Ben je er wel eens achter gekomen dat je uit jezelf een ongeschikte dienstknecht bent? afgekeurd voor God. En dat je om God te dienen genade nodig hebt. Hele bijzondere genade. Kijk, zo staat het erbij, gemeente. Die spiegel die met drie panelen voor ons staat, tekent ons beeld haarscherp. Onnut tot de dienst. Arm en onrein. En dan moet u niet vergeten dat tegelijkertijd deze geschiedenis laat zien dat in heel die armoe, in heel die ellende, zo mag ik het toch wel noemen, de Heere Jezus Christus gekomen is. En naast die zondaren is gaan staan. Laat ik het proberen nog wat duidelijker aan te scherpen. Op dat moment dat Jozef en Maria in de tempel komen, Maria in haar lange gewaad, haar kindje dragend op haar arm, gewikkeld in doeken. Op dat moment is er in de tempel heel wat te doen, want het was in die tempel en zeker in de voorhof meestal een drukte van belang. Er zullen op dat moment verschillende kinderen zijn binnengedragen uit Jeruzalem op de arm van een moeder of op de arm van een verzorgster. Er zullen misschien rijke kinderen zijn binnengedragen en misschien ook nog wel meer arme kinderen. En van al die kinderen gold hetzelfde. Er moest een offer gebracht worden en er moest geld, losgeld betaald worden. Omdat het allemaal kinderen van Adam waren. Onrein, arm, ongeschikt voor de dienst. En u begeeft de Heere Jezus, mag ik het zo eens zeggen, op de arm van zijn moeder. Zich precies onder dat soort kinderen. Hij wordt één met die kinderen. Hij wordt één met die mensen. Hij is één van de kinderen van Adam. Want hij laat zich, en dat behoorde bij zijn messiaanse opdracht, bij de weg die hij gaan moest, hij laat zich vernederen zodat ook voor hem het reinigingsoffer gebracht moet worden. Dat hij deelt in de armoede van zijn ouders. En dat voor hem het losgeld betaald wordt, een onnutte dienstknecht. Jezus Christus vernedert zich. En daarin tekent zich al af dat hij, dat deze Jezus Christus, de lijdende borg is. We hebben het op de eerste kerstdag ook al aangestipt. En ik zou het nu nog wat dikker willen onderstrepen. Jezus werd mens om zijn opdracht te voldoen. Dat betekent om te gehoorzamen aan de wil van zijn Vader. Dat wil zeggen om te voldoen aan de wet van God die gebroken was. Om het recht van God dat geschonden was te herstellen. Om te lijden, om te sterven ter betaling voor de zonde en voor de schuld. En daarom loopt er een lijn, een bloedrode lijn. Van de voorstelling in de tempel waar een offer gebracht moest worden voor de Heere Jezus. Naar de kruisheuvel Golgotha. Waar hij zichzelf offert en waar hij betaalt. Waar al die drie aspecten samenkomen. Hij hangt daar als een onreine. Onrein. Want hij wordt buiten de stad geworpen. Dat betekent, die reine stad Jeruzalem wilde hem niet meer binnen haar poorten hebben. Onrein. Hij wordt zelfs tussen hemel en aarde gehangen. De aarde is te heilig en de hemel is te groot om hem te ontvangen. Uitgebannen, onrein. Hij hangt daar in zijn armoede. Bespot en besmaad van mensen. Zijn kleren zijn hem van het lichaam gerukt. Hij hangt daar naakt. Zoals hij uit zijn moeders lijf is voortgekomen. De armste onder de mensen. Aan de schandpaal ten hoon en ten spot. Van de schuimbekkende massa. En dan ongeschikt tot de dienst. Dat bereikt ook daar zijn hoogtepunt. Anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlossen. Er staat wel boven Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden, de hoogste dienaar van God, want dat is de koning der Joden, Davids zoon. Maar kijk nu eens, aan het kruishout genageld, ongeschikt voor de dienst, een spot van mensen. Ziet u gemeente daar bereikt, dat wat hier wordt uitgebeeld, zichtbaar wordt in de tempel zijn hoogtepunt. En dat heeft de Heere Jezus willen doen. Daarvoor is hij mens geworden. Dat heeft hij in de diepste zin van het woord met zich laten doen. Waarom? Om één te worden met het menselijke geslacht. Om één te worden met de zondaars die hij verlossen zou. Hij is de broederen in alles gelijk geworden. En dan moeten we eens goed luisteren. Als je nu met je zonde en je ellende zo vastloopt, zoals we dat zo even vanuit die drie spiegels getekend hebben. En je ziet hoe arm je bent voor God en hoe onrein, Heere, bevlekt met duizend zonden, ongeschikt om u te dienen, ook al ben ik ambtsdrager, ook al heb ik meerdere malen een belofte om God te dienen met het uur van mijn belijdenis, met het uur van de inzegening tot de dienst gezegd, ongeschikt en onrein in mezelf. Als je dat moet belijden, weet u dat er dan wel eens kan gebeuren? Wat God laat gebeuren. Dat dan ineens vanuit de prediking van het evangelie opengaat, dat in die diepe gracht van zonde en onreinheid waar je zelf zit, de Heere Jezus in het gewaad van zijn woord afdaalt. En in diezelfde diepte is komen te staan. Jaren geleden, jonge man, 22 jaar, ergens in de kerk, op een tweede kerstdag, preek ging over, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij zag geen zaligheid. Hij zag alleen maar oordeel. Onrein. Schuldig. Verloren. En toen de tekst werd afgekondigd, weer zo'n hoge tekst, daar kan ik toch nooit bij, dat is niets voor mij. En onder die preek, zomaar heel eenvoudig, werd ineens zichtbaar vanuit het evangelie. Verloren, vastgelopen, buitenstaander. Het wordt nooit wat, omdat ik zo onrein ben. Jezus Christus, Godzaligheid, daalt in de diepste nood. En laat ik het dan zo eens zeggen, de jongen heeft het mezelf verteld. Hij zegt, en toen was het net alsof Gods woord me op mijn schouder tikte. En zei, kijk nou eens naast je. En daar was het lam. In diezelfde nood. En in diezelfde schuld. Onzer één. Begrijpt u? En dan is het zo dat de Heere Jezus één wordt met de nood van de mens en één wordt in de schuld van de mens. Dat hier een, als het ware, een blik vooruit geworpen wordt. dat je ziet dat dit moet wel uitlopen op het kruis en op de schande die hij daar verdragen heeft. Ja, dat heeft de Heere Jezus willen doen om te boeten en te betalen voor de zonde. Maar ook om de wet te vervullen. Hij moest het doen omdat die wet het eiste. Maar hij moest het doen opdat hij die wet volkomen zou vervullen. Alles zou doen wat die wet eist. En wat eist die wet? Die wet eist volmaaktheid. Die wet eist een dienen van de Heere. Die wet eist rijk te zijn in geestelijke gaven. Die wet eist rein te zijn en heilig te leven en heilig te wandelen. Kijk, gemeente, en dat heeft de Heere Jezus gedaan. Dat heeft de Heere Jezus gedaan tijdens zijn leven. Hij is bespot en geslagen. Hij is veracht en uiteindelijk de smartendood, de smadelijke dood, die voor weggelopen slaven en moordenaars gold, aan het kruis genageld. Maar in dat alles bleef hij de gehoorzame. En al werd hij in zijn emoties geschonden. En wat zal de Heere Jezus een teer emotioneel leven gehad hebben. Door de zonde en door de schuld. Al werd hij veracht en bespot. Al werd hij in zijn lichaam geschonden, geschopt en geslagen, gestompt. Toch. Kom, o God, om uw wil te doen. En als hier voor de heerlijke Zoon van God het offer der schande gebracht wordt, het offer voor de onreinheid, en als het geld van de schande betaald wordt, het geld omdat het een onnutte dienstknecht is, dan ziet u bij de Heere Jezus hier als kind al als het ware aangeduid wat straks in zijn leven zo overduidelijk wordt. Ziet, ik kom om uw wil te doen. En al kost het hem dan zijn leven, gemeente. Al moet hij dan alles offeren wat hij heeft. Al moet hij zelfs van zijn vader verlaten worden in de donkerste uren in de geschiedenis van deze wereld, de duisternis op Golgotha. Zie, ik kom om uw wil te doen. Weet u wat u daarin ziet? Dat de Heere Jezus Christus zich hier als het ware al laat aandienen en aankondigen als het Lam van God. Alles wat hier gebeurt in de tempel, dat offer, dat armenoffer wat voor hem gebracht wordt, en dat geld wat voor hem betaald wordt, dat wijst op een verhulde manier al aan, ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gods eigen Zoon, hier in Gods eigen heiligdom, in de tempel van Jeruzalem. En zeg, wat denk je? Zal dat dan verborgen blijven? Dat de Zoon van God hier als het Lam van God het huis van God bezoekt? Zullen de muren niet druisen? Zal de stem van de profetie niet gehoord worden? Jazeker. Daar zorgt God voor. O nee, de overpriesters en de schriftgeleerden en een haastig bijgesnelde leviet, want levieten die behandelden dan de armste zaken, weet u wel, dat waren de laagste ambtenaars, zou je kunnen zeggen, in hele tempel gebeuren, die behandelden dan de armste zaken, dus het zal wel een leviet en zeker geen priester geweest zijn die toegesneld is om Jozef en Maria te helpen en om hun geld in ontvangst te nemen en haastig die duiven te offeren. Die hebben er niets van beseft en niets van gezien. Het tempelgedruis en de drukte in de tempel ging gewoon door. Ook al kwam het Lam Gods in het huis van God. Maar God zorgt zelf dat het huis des Heren op de dag waarop Jezus voor het eerst in zijn huis komt, toch van vreugde druist. Nee, het zijn geen grote koren van zangers zoals in de nacht waarin de hemelen open gingen. Het zijn twee eenvoudige mensen, misschien met nog enkelen erbij die de vertroosting in Israël verwachten. Simeon en Hanna. Zij hebben het gezien. Net zoals de herders het zagen. En later de wijzen uit het oosten. Wat de mensen niet zagen, wat onze natuurlijke ogen, onze blinde ogen, die wij van Adam geërfd hebben, niet kunnen zien. Dat zien de ogen die verlicht zijn door de Heilige Geest. Want vergeet u het niet, Simeon komt door de Heilige Geest geleid in de tempel. De Heilige Geest zorgt ervoor dat er een getuige is wiens ogen open gegaan zijn. Niet alleen opdat Simeon de zaligheid zou zien, dat is helemaal het voornaamste niet. Maar opdat Simeon in het huis van God getuigenis zou afleggen van de Zoon van God. En opdat een lofzang zou beginnen in het huis van God. Daarom drijft de geest die oude profeet Simeon naar de tempel. Dat is een zegen zeg. Als je door de Heere naar de kerk gebracht wordt. Want dat gebeurt vandaag nog wel eens. Nee, natuurlijk niet zo precies als met Simeon. Dat was een heel bijzonder iets dat Simeon door de geest geleid daar en toen in de tempel moest zijn. Maar diezelfde geest kan het op een andere wijze nog steeds zo doen, gemeente. Dat een jongen of een meisje naar de kerk moet. Niet moet omdat zijn vader en moeder het willen. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar dat je naar de kerk moet, dat je gedrongen wordt en pas achteraf zegt. Wat is dat eigenlijk wonderlijk geweest dat ik toen en daar moest zijn. Zo moest Simeon er zijn. En Simeon en later Anna, ze zien in dat kindje wat daar voorgesteld wordt en voor wie het reinigingsoffer van twee duiven gebracht wordt, dat dat Gods eigen zoon is. En dan zegt Simeon het zo. Nu laat gij, Heere, uw knecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt. En dan moet u dat eens goed overdenken zoals u straks naar huis gaat en thuis zit. Wat zegt Simeon dan? Dat God het heil bereid heeft in Christus Jezus. Dus dat in dat kindje het heil van God bereid is. En dan mag ik die tekst ook zo lezen, dat de Heere Jezus Christus dat heil verder gaat bereiden en uitwerken en gestalte gaat geven en gaat verdienen. Ziet het Lam Gods. Dat zegt Simeon ten diepste. Ziet het Lam van God, de zaligheid van God, die hij als Lam van God gaat verdienen en gaat bewerken. En dan klinkt het in die oude tempel, die na de Babylonische ballingschap gebouwd is en door Herodes nog een keer verfraaid is. Ziet het Lam Gods. En ziet u in gedachten dan hoe al die offerhandelingen en al dat gedoe in de tempel op datzelfde ogenblik lijkt te verbleken? En hoe alleen het woord overblijft bij dat kind. Ziet het Lam Gods, Gods zaligheid. Gemeente, hebben we heerlijkheid in de Heere Jezus gezien. Hebben we het Lam Gods in hem ontdekt. Hebben we ontdekt dat de offers die wij brengen niet kunnen betalen. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Hebben we het ontdekt? Verlangt onze ziel ernaar om door dat reinigende bloed van die rijke Christus die arm geworden is en die als enige dienstknecht getrouw geweest is onder de kinderen van Adam, om door deze Jezus behouden te worden. Hij laat zich ook in de schaduwen van deze geschiedenis, laat hij zich verkondigen. En hij laat zich prediken als de enige wiens bloed reinigen kan. Als de enige die mijn armoede en mijn schuld voor God kan bedekken. Als de enige die de dienst van God die ik zou moeten bewerken kan vervullen. En nu begrijpt u het misschien ook waarom Simeon zingt: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan. Nu laat gij uw dienstknecht gaan, zegt iemand. Simeon wil sterven dus, ja. Maar in de grondtekst wordt daar een woord gebruikt wat je zou kunnen vertalen met: Heer, ontsla mij nu maar van de dienst. Maak mij maar los uit de slavendienst. Want ik heb uw dienaar gezien. En laat hij het voor mij en in mij doen. Ziet u? Maak mij maar los, uw dienstknecht, uit zijn dienst. Daarin vraagt Simeon inderdaad of hij heen mag gaan. Dat is ook een aspect. Maar hij laat ook zien, heren, nu uw dienstknecht gekomen is, ontsla mij dan maar. Want mijn dienst betekent niets. Ziet u? Alles in deze geschiedenis wijst heen naar de Heere Jezus Christus als de enige. En u hebt het misschien wel eens gehoord. Toen in de 80er jaren wijlen dominee er Kok overleed en begraven werd. En dat treft me altijd weer wanneer ik dat hoor. Zelfs zat ik toen nog lang en breed in Canada. Dat in die dienst die ook in deze tijd van het jaar gehouden werd, de begrafenisdienst waar zijn zoon de dienst leidde, toen op verzoek van de overledene, want hij had alles gereed gemaakt voor zijn sterven, toen het lichaam uitgedragen werd, die lofzang gezongen werd: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat kon alleen op kosten van het Lam. De dienstknecht. Want alleen op kosten van het Lam, de dienstknecht, wordt een dienaar zalig en wordt een zondaar zalig. Alleen op kosten van hem die in alles getrouw geweest is. En daarom blijft er één ding over, als we deze geschiedenis van morgen wat uit de schaduwen hebben proberen te halen. Eén ding. En dat is, jonge mensen en ouderen, dat we deze Heer en Koning en Christus nodig hebben. En dat we hem moeten leren kennen. Want als we buiten de Heere Jezus blijven, dan blijven we leven in onze onreinheid, in onze nameloze armoe en als onnutte dienstknecht. En u weet wat er met een onnutte dienstknecht gebeurt. Die wordt straks in de dag van het oordeel verwezen naar de plaats der duisternis. Mijn jongen of meisje, ouder in de kerk die nog leeft voor eigen rekening, moet het dan zo? Het hoeft zo niet. Van Gods kant. Want hij heeft zijn lieve zoon gegeven. Het liefste wat hij had. En wat hij heeft. En die is gekomen in onze verlorenheid. Onder de wet. Onder de vloek. In de ellende. Een onreine geworden. Een arme geworden. Armer dan u. Onreiner dan u. Ongeschikter dan u. In geestelijke zin verstaan. Want de diepte van de vernedering. Wie zal die kunnen peilen? Maar zo kan hij zaligmaker zijn. En Simeon zegt het voor. Het galmt. Door die hoge hallen van de tempel. En de echo klinkt nog na. Ook in de kerk van het Nieuwe Testament tot op de laatste dag van 1995. Ziet Gods zaligheid. Ziet het Lam Gods. Wat zou het een zegen zijn. Als jij als u niet kon rusten. Voordat je het weten mocht. Mijn ogen hebben Gods dienstknecht. Gods lam, Gods zaligheid gezien, die dienstknecht, die ook hier geschilderd wordt in zijn bereidwilligheid. Zie, ik kom om uw wil te doen en daarin ook gepredikt mag worden in zijn bereidwilligheid om zondaren zoals u en jullie en mij zalig te maken. Is dat geen kerstevangelie? Is dat niet het evangelie van vrije genade, ook voor u en ook voor jou? Amen. We met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam dank voor die grote gave. We hebben er maar iets van kunnen zeggen. Ach, we kunnen daar ook maar van stamelen. Maar wil u die stamelende woorden dan gebruiken en ze indragen in ons hart, Heere. O, opdat we heilig onrustig mogen worden over onze armoe en over onze onreinheid. En over het feit dat we ongeschikte dienstknechten zijn. Voor het eerst en ook opnieuw. En wil u geven dat we die enige dienstknecht, het Lam van God, de zaligmaker, Jezus Christus nodig krijgen, oprecht. Wil u zich erbarmen over alle die met hun geestelijke onreinheid en armoe vastlopen. Wil u met uw eeuwige armen zich over hen erbarmen. En zie hen en ons allen aan in Christus Jezus. Dank voor alles wat u gaf, Heere. Ga ook met ons deze dag, de laatste dag van het jaar. Wil u deze middag ons gedenken. Denk ook aan ons wanneer we in Kralingen vanmiddag het woord bedienen mogen. En wil u vanavond in ons midden zijn. De laatste dienst van 95. Heere, geef te spreken. Geef ook te luisteren. Geef ontvankelijke harten. Ze zijn soms emotioneel ontvankelijk op een laatste dienst van het jaar. Maar laten ze ook geestelijk ontvankelijk mogen zijn. Opdat de emoties van het moment maar niet voorbij gaan. Maar dat het doordringt tot in de bodem van onze ziel. Heere, ontferm u over ons. En wees ons genadig om Jezus wil. Amen. 118 vers 7 is onze slotzang. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus
en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.